bent onze vriend. Ja, maar u bent God. U bent de schepper van hemel en aarde. Heer. U bent koning. Heer, open uw woord. Spreek tot de gemeente, Heer. In Jezus' naam. In uw naam. Vader, wij zijn uw kinderen. Niet omdat wij goed zijn. Nee, omdat u goed bent. O Heer, u hebt ons gered, Heer. Open uw woord. Spreek tot ons hart, tot elk hart. In Jezus' naam. Amen. Broers en zusters, 2 weken geleden heb ik gesproken over weduwen. En we hebben gehoord, God verzorgt de weduwe. En u hebt gehoord dat God voorziet in jongeren. God kan niet toelaten dat de enige zoon van een weduwe sterft. Dat kan God niet toelaten. De Heer kan niet toelaten dat een weduwe alleen is, in nood is. En we hebben gezien, de weduwe is het beeld van de gemeente. De gemeente heeft jongeren nodig. De gemeente heeft jongeren nodig en God voorziet. Als wij daar gezamenlijk voor bidden, broeders en zusters, dan zal God voorzien. Broeders en zusters, vandaag heb ik eigenlijk een soort vervolg hierop. Vandaag wil ik spreken over honger. En over hongersnood. Ik wil met u lezen Amos 8 vers 11. Ik wil spreken over Gods beloften in de hongersnood. Amos 8 vers 11. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer te horen. Broers en zusters, hongersnood wordt vaak veroorzaakt door gebrek aan regen, waardoor er te weinig oogsten worden binnengehaald, waardoor er tekort aan brood ontstaat. God zegt hier dat er gebrek aan brood zal zijn. En hij refereert aan zijn woord. Er zal gebrek aan zijn woord zijn, broeders en zusters. Aan zijn uitgesproken en dus te beluisteren woord van God. En dit zal zich individueel voordoen, maar dit kan zich ook gemeentebreed voordoen. Dit kan zich ook nationaal voordoen. Broeders en zusters, nationaal, individueel en gemeentebreed. Gebrek aan regen wil zeggen tekort aan de Heilige Geest. U weet dat de regen refereert aan de Heilige Geest. Gebrek aan regen, gebrek aan de Geest, aan het water van de Heilige Geest, waardoor de oogst verdroogt en geen oogsten worden binnengehaald. Broeders en zusters, hoe lang is het geleden dat u de stem van de Heilige Geest persoonlijk in uw hart hebt gehoord? Ik wil deze vraag hier pontificaal neerleggen. Hoe lang is het geleden dat u de stem van de Heilige Geest in uw hart hebt gehoord? En ik bedoel niet dat u dagelijks een stukje in Gods woord leest, of dat u hier zit en luistert naar het woord. Hoe lang is het geleden dat u de stem van de Heilige Geest persoonlijk in uw hart hebt horen spreken? En dat kan hier zijn, dat kan thuis zijn. Broeders en zusters. Ik denk dat ieder van ons periode in het leven heeft gekend waarin we zo vurig waren. Dicht bij de Heer. We leefden heel, als het ware, intiem met de Heer. Broeders en zusters, hij sprak tot u. En hij leidde u. Heeft u die ervaring? Ik heb die ervaringen ook gehad. Ieder van ons heeft die ervaringen meegemaakt. Maar sinds lang is er geen intimiteit meer. geen intimiteit meer. En de Heilige Geest die zweeg, die zwijgt. En u begint honger naar Gods woord te ervaren, dorst naar de Heilige Geest. En broeders en zusters, hongersnood in de gemeente kan ook ontstaan doordat er geen herder is. Want Psalm 23 zegt dat de herder leidt de kudde naar grazige weiden, waar ze kunnen grazen, eten, en naar stille wateren, waar ze kunnen drinken. Er kan ook sprake zijn van honger op een ander gebied. In een huwelijk kan sprake zijn van honger. Honger naar vurige liefde, intimiteit weer met elkaar. Man en vrouw zijn zo aan elkaar gewend geraakt dat ze als het ware naast elkaar leven. Ze accepteren elkaar, ze zien elkaar eigenlijk niet meer. Ze zien elkaar niet meer. Dat vuur wat er eerst was, is er niet meer. Er kan een economische honger zijn door werkeloosheid. Broeders en zusters, heeft u wel eens ervaren dat u hongert naar vriendschap of kameraadschap? Dat u zelfs te midden van een menigte u eenzaam kunt voelen? Dat heb ik ervaren. Dat je te midden van een menigte je zo eenzaam kunt voelen. Hongert u naar vrede? Vrede in uw hart? Gods woord zegt dat de vrede Gods, die stok die irriteert mij, dat de vrede Gods alle verstand te boven gaat. Alle verstand. Hongert u naar vrede in uw hart? Misschien gaat u nu gebukt onder zware lasten door de zorgen van alle dag. Dat kan. Het kan zijn dat er problemen in uw leven zijn ontstaan, op welk gebied, ziekte, noem maar op. En u ervaart die vrede niet meer, broeders en zusters. Maar prijs de Heer, honger is nooit een verrassing voor God. U kunt in Handelingen 11, we hebben de muziek bij, hoor ik. U kunt in Handelingen 11, kunt u lezen dat er hongersnood was. De discipel Agabus, die profeteerde in Gods opdracht dat er hongersnood zou komen. En die hongersnood die kwam ook. Die hongersnood die kwam. Maar God gebruikte die hongersnood om in de harten van zijn discipelen te werken. En zijn discipelen die beseften dat ze hun broeders in Jeruzalem te hulp moesten komen. Zo is God. Honger is voor God nooit een verrassing. Want hij kent elke nood. Hij kent elke doodsfeer, elke behoefte in ons leven, broeders en zusters. En het gaat hem echt wel aan het hart. En misschien zegt u nu, ja, ik ervaar niks. Ik ervaar niks. Ik heb honger. Waarom doet hij er niks aan? Nou, broeders en zusters, hij doet er wat aan. Want vandaag mag u het woord horen dat hij zich wel degelijk om u en mij bekommert. Dat wij hongeren, broeders en zusters. Dat wij hongeren. Ik wil lezen met u Romeinen 8. Romeinen 8, vers 35. Romeinen 8, vers 35 en 37. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Benauwdheid? Vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar of zwaard? Niks zal ons scheiden van de liefde van God. Hij heeft ons lief. Hoe groot de nood in ons leven ook is. Hij heeft u en mij lief. En dat mogen wij nooit vergeten. En als deze gemeente vandaag hongert, weet dan, broeders en zusters, dat hij u lief heeft. Dat hij de gemeente lief heeft. En dat hij zegt, niks, ook die honger niet, kan de gemeente van Arnhem scheiden van de liefde van Christus. En dan zegt hij in 37, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Het is voor mij een vertroosting dat ik in Gods woord kan lezen dat elke man of vrouw die ertoe deed in de Bijbel door perioden van nood ging. En ook vaak door perioden van honger. Dat is een vertroosting, broeders en zusters. Honger in ons leven betekent niet dat God ons niet lief heeft. Nood in ons leven betekent niet dat Hij u en mij niet lief heeft. Ik wil met u Psalm 33 lezen. Twee teksten uit Psalmen wil ik lezen. Hij sprak juist in verband met honger belofte in zijn woord uit. Juist in verband met honger. Psalm 33, vers 18 en 19. Zie, het oog van de Heer is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goede tierenheid hopen om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Hongersnood, als u gelooft, zal er nooit toe leiden dat u sterft van de honger. Want hij zal voor u zorgen. Hij zal voor deze gemeente zorgen, broeders en zusters. Hij zal u in het leven behouden. En als ik Psalm 37 lees, zegt hij zelfs dat hij ons volkomen wil verzadigen. Psalm 37, ook vers 18 en 19. De Heer kent de dagen van de oprechten. Hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil. In de dagen van honger worden zij verzadigd. Amen. Amen, broeders en zusters. Job 5 zegt zelfs dat God ervoor zal zorgen dat wij ondanks die honger mogen lachen. Dat wij satisfactie zullen ervaren. En we mogen lachen van vreugde, broeders en zusters. Het gaat God aan het hart dat deze gemeente leidt onder honger. Het gaat God aan zijn hart. En de Bijbel zegt zelfs dat God ons wil leiden tijdens de hongersnood. Leiden tijdens de hongersnood. En de aartsvaders van Israël, Abraham, Isaac en Jacob, die ervoeren alle hongersnood. En ze werden door God geleid. Maar steeds, als je die verhalen leest, was er een gemeenschappelijke noemer. Altijd was er sprake van Egypte. En Egypte is het beeld van de wereld. U moet die dingen niet loszien. Honger en de wereld. Die dingen kunt u niet loszien. God ziet het zo, broeders en zusters. God ziet het zo. Broeders en zusters, Abraham was een gehoorzaam man. Hij was de man des geloofs. En hij verliet zijn geboorteland Haran en hij ging naar Israël. God had gezegd, ga naar Israël, daar zal ik je zegenen. Maar toen kwam er een hongersnood. En toen ging Abraham naar Egypte. Maar hij vroeg niet aan God om leiding. Het was zijn eigen idee. Hij zocht God niet en hij ging naar Egypte. Was een goed idee. En daar in Egypte kwam zijn hart in de greep van angst. Angst omwille van zijn vrouw Sara. Want hij dacht, Farao die een grote harem heeft, die zal ongetwijfeld mijn mooie vrouw van mij stelen. En misschien mij vermoorden. Want Sara was bijzonder mooi. Maar God die plaagde Farao met grote plagen. En uiteindelijk werd Abraham en Sara teruggestuurd, weggestuurd uit Egypte. En ze gingen weer terug naar Israël. En daar was Abraham weer op de plaats waar hij zijn moest. En God zegende hem. Hij was op de plaats waar hij moest zijn. Isaac, broeders en zusters. Isaac ervoer ook honger. Dat kunt u lezen in Genesis 26. En God zei tegen Isaac, je moet gaan naar het land van de Filistijnen, naar Gerar. En daar zal ik je zegenen in de hongersnood. En Isaac ging naar het land van de Filistijnen en God zegende hem. Hij was gehoorzaam aan God. God leidde hem. En Jacob, de zoon van Isaac, en zijn zonen, ervoeren ook hongersnood. En meermalen had Jacob zijn zonen naar Egypte gestuurd om brood, om koren te kopen voor brood. Maar op een zeker moment zond God zelf Jacob naar Egypte. En hij zei tegen Jacob, ga, ik zal met je meegaan en daar zal ik jou tot een groot volk maken. En ik zal ervoor zorgen dat je ook terug kunt keren. En Jacob gehoorzaamde. En God zegende hem overvloedig, broeders en zusters. Jacob liet zich direct leiden door God. Hij luisterde naar de stem van God. Wat moet ik doen, Heer? God zegende hem, broeders en zusters. Abraham, die zocht Gods leiding niet. Die volgde zijn eigen hart. En toen hij terugkwam naar zijn oorspronkelijke plaats waar hij moest zijn, zegende God hem. Isaac ging naar de plaats waar God hem leidde en God zegende hem. Jacob ging naar de plaats waar God wilde dat hij moest zijn. En God zegende hem, broeders en zusters. Is dat een eye-opener voor u en mij? Voor mij wel. Als wij daar zijn waar God wil dat wij zijn, dan zal hij ons zegenen, broeders en zusters. Maar daarvoor is nodig dat wij leren te luisteren naar de stem van God. Niet iets blauw hinein eventjes de Bijbel lezen, eventjes zo een tekstje lezen. We moeten in gemeenschap met God gaan leven, broeders en zusters. We hebben het vrijdag gehoord dat we stil moeten zijn aan de voeten van de Heer en luisteren naar zijn stem. Het is moeilijk, ik vind het bijzonder moeilijk om stil te zijn aan de voeten van de Heer. Vaak bidden wij, we overstelpen de Heer met al onze noden, maar wij luisteren niet naar wat Hij zegt. We horen hem niet eens. Broeders en zusters, we kennen het verhaal van Jozef. Ook Jozef leefde dicht bij God. Daar kom ik dadelijk op terug. Maar ik wil eerst, broeders en zusters, Colossenzen 3, vers 15 met u lezen. Colossenzen 3, vers 15. Als het zo noodzakelijk is dat wij hem leiding vragen en luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Hoe kunnen wij dan zijn leiding ervaren, broeders en zusters? Colossenzen 3, vers 15 zegt, en laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Laat de vrede van God heersen. Het woord heersen is brabeo in het Grieks, en dat betekent scheidsrechter zijn. Laat de vrede van God de scheidsrechter in uw hart zijn. De scheidsrechter in uw hart zijn. Of een besluit naar Gods wil is, of een besluit tegen Gods wil is. Als er een diepe innerlijke vrede over uw besluit is, dan weet u dat u conform de leiding van God wandelt. In Spreuken 3, vers 17, daar staat geschreven dat de paden van de wijsheid. En wie is wijsheid? Spreuken zegt dat Jezus de wijsheid is. De paden van de wijsheid zijn vrede. Als wij de vrede ervaren, wandelen wij conform de wil van Jezus. Terug bij Jozef, broeders en zusters. Hij legde de dromen van Farao uit en voorspelde hem dat er na 7 jaren van overvloed ook 7 jaren van honger zouden komen. En Farao was zo onder de indruk dat hij aan Jozef een geweldige managementpositie aanbood. Hij vertrouwde aan Jozef toe dat er voldoende te eten zou zijn in de jaren van honger. En Jozef handelde wijs en hij zorgde ervoor dat alles wat overbleef in die jaren in voorraadschuren werd opgeborgen. Opgeborgen in voorraadschuren. En toen de honger aanbrak, was er voldoende te eten. Er was zelfs eten genoeg om de omringende landen van brood te voorzien. Broeders en zusters. Om de omringende landen van brood te voorzien. Jozef, die ook het beeld is van Jezus, verspilde niets. Helemaal niets. En hij werd de redder van de toen bekende wereld. Van de toen bekende wereld, broeders en zusters. En als u het evangelie leest over de vermenigvuldiging van de broden, zowel in Johannes als in Marcus, dan lees je dat God, dat Jezus de aandacht van de discipelen vestigde op de overschotten. Hij zegt, hebben jullie gezien hoeveel manden met brood, hoeveel manden met vis er overbleef? Hij begon met een paar broodjes uit te delen. Hij deelde een paar broodjes uit. En hij vestigde de aandacht erop, hebben jullie gezien hoeveel er overbleef? God wil dat wij wijs handelen met wat wij ontvangen van hem. En dat wij zuinig omgaan met die overvloed. Broeders en zusters, ik wil met u 2 koningen lezen. 2 koningen 8. Hier zien we hoe belangrijk het is om uit te zien naar Gods leiding. 2 koningen 8 vers 1 tot 6. 2 koningen 8 vers 1 tot 6. Elisa had gesproken tot de vrouw van wie hij de zoon levend had gemaakt. Sta op en ga heen, u en uw gezin, en verblijf als vreemdeling waar u verblijven kunt. Want de Heer heeft een hongersnood aangekondigd. In de oude Statenvertaling leest u, de Heer heeft een honger geroepen. Het was de actie van de Heer die de honger heeft geroepen. Amos 8, ik zal een honger zenden. Heeft deze gemeente honger? God zegt, ik zal een honger zenden. Ik zal een honger roepen. En die zal ook 7 jaar lang over het land komen. En de vrouw was opgestaan en had gedaan overeenkomstig het woord van de man Gods. Zij ging, zij en haar gezin, en verbleef als vreemdeling in het land van de Filistijnen 7 jaren lang. En het gebeurde na verloop van de 7 jaren dat de vrouw uit het land van de Filistijnen terugkeerde. Zij ging erop uit om de hulp van de koning in te roepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. Waarschijnlijk waren haar huis en haar akker geconfiskeerd of door anderen gestolen. En ze wilde dat terug hebben. De koning was nu juist in gesprek met Gehazi, de knecht van de man Gods, de knecht van Elisa. En die koning zei, vertel mij toch alle grote dingen die Elisa heeft gedaan. En het gebeurde terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode levend gemaakt had. Zie, de vrouw van wie hij de zoon levend gemaakt had, kwam de hulp van de koning inroepen. Met het oog op haar huis, met het oog op haar akker. Toen zei Gehazi, mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa levend heeft gemaakt. En de koning ondervroeg de vrouw en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een hoveling mee en zei, laat zij alles wat van haar is terugkrijgen. Ook de hele opbrengst van de akker, van de dag af dat zij het land verlaten heeft, tot nu toe. Is God goed? Is God goed, broeders en zusters? Zij ontving alles terug, omdat zij gehoorzaam was geweest aan de leiding van God. En God bracht haar terug in het land en herstelde alles wat afgenomen was in die jaren van honger. Dit is Gods belofte, ook voor deze gemeente, broeders en zusters. Ook voor deze gemeente. Onze gemeente heeft jaren van overvloed aan brood gekend. En opeens is er honger. Hoe is de reactie Hoe is uw reactie en mijn reactie? Hebben de gemeenteleden zich geestelijk voorbereid? Zijn wij sterk genoeg om de hongerperiode te doorstaan, broeders en zusters? Dat is een vraag, een open vraag, of al open, zo open is hij niet, die leg ik hier in het midden. Zijn wij sterk genoeg om de honger te doorstaan? Ik wil nogmaals gaan lezen in Amos. Amos 8. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere Heere, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer te horen. Dan zullen zij dolen, van zee tot zee. Van noord tot oost trekken zij rond om het woord van de Heer te zoeken, maar ze zullen het niet vinden. Op die dag zullen zij van dorst versmachten, de mooie meisjes en de jonge mannen. Kinderen Gods zouden niet moeten gaan zwerven als je dit zo leest. Kinderen Gods zouden de Heer moeten vragen, Heer, wat moet ik doen? En als wij dan vers 14 lezen. Zij die zweren bij de schuld van Samaria en zeggen, zo waar uw God vandaan leeft en de pelgrimstocht, de tocht, de weg naar Beerseba leeft. Zij zullen vallen en niet meer opstaan. We moeten beginnen met het onderzoeken van ons eigen hart, broeders en zusters. Niet het onderzoeken van andermans hart, het onderzoeken van ons eigen hart. En vers 14 noemt enkele oorzaken waardoor honger, geestelijke honger, is ontstaan. De Heer heeft het over de schuld van Samaria. En de schuld van Samaria, dat kunt u lezen in 1 Koningen 12, verwijst naar de aanbidding van twee gouden kalveren. Twee gouden kalveren. Het eerste gouden kalf stond bij Bethel. En Bethel is het huis van God. En u moet weten, wij zijn in een verbond met God. En als wij bij zijn huis een gouden kalf aanbidden, dan zijn wij ontrouw aan God. Hij heeft met ons een verbond gesloten. En wij zijn ontrouw geworden aan God. Er is geen eerbied meer voor hem. Geen eerbied meer voor zijn huis. Het doet mij verdriet dat ik met grote regelmaat zielen, gemeenteleden van deze gemeente, om 10:15 zie binnenkomen, 10:15 zie binnenkomen, 11:15 zie binnenkomen, 11:30 zie binnenkomen. Dat gaat mij aan mijn hart. Waar is de eerbied voor hem? Voor Gods huis. Voor Gods huis. Er stond een tweede gouden kalf bij Dan. En als u leest in Genesis 49, vers 17, dan leest u ook dat Dan, daar was een vloek over gesproken. Dan refereert aan de oude slangennatuur van de mens. Die oude natuur van de mens. En ik steek de hand in eigen boezem. Soms kun je terugvallen in die oude natuur, in je woorden, in je gedragingen. Dan projecteer je als het ware die oude natuur weer. Dat is de aanbidding van een gouden kalf. Dat is de schuld van Samaria. En hij zegt, de weg naar Beerseba. Genesis 21 leest u, dat betekent het putten uit wereldse bronnen. Velen van ons, ikzelf inclusief, wij putten vaak uit wereldse bronnen. Het is zo gezellig in de wereld, hè, zo fijn. Maar niet in Gods ogen, want de wereld haat hem. De wereld haat Jezus. God kan daar geen overeenkomst mee sluiten, broeders en zusters. En als wij ons bekeerd hebben hiervan, dan zegt hij, zoek Gods leiding en gehoorzaam zijn stem. Als God tegen u zegt, ga, moet u gaan. Als God zegt blijf, dan moet u blijven. Als God zegt doe dit of doe dat, doe het dan. Broeders en zusters, vraag God om wijsheid. En vergeet nooit dat de paden van de wijsheid vrede zijn. De weg van Jezus is een weg van innerlijke vrede. Broeders en zusters, in Lucas 15 was er sprake van een vader met twee zonen. De oudste, die diende hem trouw. Maar de jongste, die was ontevreden. Hij wilde zo snel mogelijk de erfenis van zijn vader innen. En dat is in Joodse ogen haast een doodzonde. Want met andere woorden, je zegt eigenlijk, pa, wat mij betreft kunt u niet gauw genoeg sterven. Wat mij betreft kunt u niet snel genoeg de pijp uitgaan, om het maar even populair te zeggen. En de vader die deelde de erfenis aan zijn twee zonen. En hij ging weg en trok de wereld in, broeders en zusters. En in de wereld verbraste hij het geld in slecht gezelschap. En het is heel goed dat wij hier verstaan dat er in geestelijk opzicht sprake is van twee kinderen Gods. Die beiden de Vader, God de Vader, dienen in zijn huis, broeders en zusters. Maar één van hen, die was ontevreden. Hij wilde meer zien, hij wilde meer ervaren, hij wilde meer van de wereld meemaken. Maar broeders en zusters, de wereld kan de honger in een mensenziel nooit en te nimmer stillen. Dat is onmogelijk, broeders en zusters. En daarom lezen wij ook in Lucas 15 dat ook hier er een hongersnood uitbrak. Een hongersnood. En die jongen die begon gebrek te lijden. En hij eindigde tussen de zwijnen. Hij eindigde tussen de zwijnen. Maar dan lezen wij ook dat er iets gebeurde in zijn hart. Gods woord zegt, hij kwam tot zichzelf. Hij begon de dingen in de juiste proporties te zien. In de juiste verhoudingen begon hij de dingen te zien. En dat is geweldig, broeders en zusters. Want dat betekent dat een ellendige situatie in ons leven kan iets uitwerken. Iets goeds uitwerken. We hebben het gehoord in de getuigenis en de zang van zuster June. Een ellendige situatie waarin je in nood bent, kan iets goeds teweeg brengen. Als je luistert naar de stem van God en je bekeert. Hij zag in dat hij heel dom was geweest. En hij bedacht dat in het huis van zijn vader zelfs de knechten overvloed van brood hadden. Overvloed van brood hadden. En hij hongerde tussen de zwijnen. Hij kreeg het varkensvoer, kreeg hij niet eens te eten. En hij hongerde naar brood, maar ook, denk ik, naar de liefde en de aandacht en de bescherming van zijn hemelse vader. Hij verlangde, hij hongerde naar intimiteit. Wij kunnen een honger hebben naar intimiteit, naar kameraadschap, naar vriendschap. Naar intimiteit in ons huwelijk. Dat kan een geweldige honger teweeg brengen. Hij realiseerde zich dat hij had gezondigd. En wat deed hij? Hij keerde de wereld de rug toe en hij ging terug naar zijn vader. En hij nam zich voor om vergeving te vragen. En hij nam zich voor om zelfs tevreden te zijn met een baantje als knecht. Een baantje als knecht. Met andere woorden, hij kon eigenlijk niet geloven dat de vader hem volledig zou kunnen vergeven. Dat de vader hem zou kunnen herstellen. Broeders en zusters, ik wil met u lezen Lucas 15 over de reactie van de vader. Dat is toch iets. Deze reactie van de vader, die mogen wij toch nooit en te nimmer vergeten. Vers 20, Lucas 15, vers 20. En hij stond op, dat is die jongen. En hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. En dan lees ik maar. De vader liet hem niet eens uitpraten. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en laten we vrolijk zijn. Job 5 hadden we niet gelezen, maar daar kunt u lezen dat hij er zo voor zal zorgen dat ondanks de honger wij mogen lachen. Hij zal ons voorzien. Hij zal ons voorzien. Hij zal u en mij voorzien. De vader, die slachtte het gemeste kalf. Hij zei: mijn zoon, die was dood en die leeft weer. En dat gemeste kalf, dat is Jezus. Jezus verzoent ieder die in hem gelooft met de vader. En broeders en zusters, beseft u dat God, de vader slacht het gemeste kalf. God slachtte zijn zoon Jezus om ons te redden. God slachtte zijn zoon Jezus om ons te redden. Het was God die zijn zoon slachtte. In Leviticus 1 kunt u lezen over het brandoffer. En dat brandoffer was een jong stierkalf. In de Oude Statenvertaling staat een var. En dat moest geofferd worden voor de verzoening met God. En dan werd het op het altaar verbrand. En dan werd het een lieflijke reuk voor de Vader, voor God. God de Vader stuurde zijn zoon naar het kruis, naar het brandofferaltaar, het hemelse brandofferaltaar, broeders en zusters. En in gehoorzaamheid gaf Jezus zijn leven. En hier, broeders en zusters, werd Gods reddingsplan volmaakt, volbracht. Want wie in Jezus gelooft, die zal worden gered. Vanaf dat moment, vanaf dit moment dat de Zoon van God verbrand, geofferd werd en verbrand aan het kruis, vanaf dat moment kon God ons aanvaarden als zijn zonen en zijn dochters, verloren. Verloren in schuld. Maar als je gelooft, dan behoudt hij je. Dan behoudt hij je, broeders en zusters. En dan worden wij ondanks al onze misdaden met hem verzoend. Dan mogen wij zijn gerechtigheid aan ons leven ontvangen. Niet omdat wij goed zijn, maar omdat hij goed is. Onze gerechtigheid wordt niet hersteld. Wij ontvangen de gerechtigheid van God aan ons. Christus in ons. Het is zijn gerechtigheid. En dat is de enige manier om gered te worden, broeders en zusters. Dat is de enige manier voor het herstel van deze gemeente. De enige manier. De gerechtigheid van Jezus aan ons. En dan spreidt de Vader zijn armen naar u en mij uit. Maar denkt u niet dat het God niks heeft gekost. God is gerechtigheid. En omdat zijn wet volmaakt is, moet zijn gerechtigheid ook volmaakt zijn. En een volmaakte gerechtigheid van God heeft tot gevolg dat wij allemaal moeten sterven. Allemaal gestraft moeten worden. De wet van God is volmaakt. En wij kunnen die wet echt niet volbrengen. En wij zijn de dood schuldig. En dus moest het oordeel wat moest komen aan ons worden voltrokken. Maar de weg van God was, ik zend Jezus in jullie plaats. Ik zend Jezus in jouw plaats. Ik laat mijn zoon sterven voor jullie. Ik slacht mijn zoon voor jullie. En broeders en zusters, wat er gebeurde toen Jezus stierf, was niet zomaar iets. In Colossenzen kunt u lezen dat Jezus de schepper is van hemel en aarde. En toen hij stierf, toen daverde de aarde. Er was een aardbeving. De rotsen scheurden. De zon werd verduisterd. De zon werd verduisterd, broeders en zusters. Er kwam diepe duisternis op aarde. En je leest zelfs dat graven werden geopend. De schepping was helemaal in rep en roer. Omdat de schepper zijn leven gaf voor ons. Maar broeders en zusters, dat is de enige weg. Voor mijn behoud en voor uw behoud, broeders en zusters. De enige weg. En misschien zijn wij verloren zonen en dochters geweest. Misschien is er nu honger in het hart. Misschien hoort u Gods Heilige Geest niet meer in uw hart. God is niet boos, echt niet. Hij verlangt dat u terugkeert, maar er is maar één weg. En die weg, die loopt via Christus, het kruis. Broeders en zusters, laten wij deze boodschap ons te harte nemen. Dat is de weg voor deze gemeente. Bekering. Terugkeren naar Jezus. De wereld vaarwel zeggen. Eerbied voor zijn huis. Eerbied voor zijn huis. Loslaten van die oude natuur. En geloven dat God zal voorzien. Hoe groot de honger ook is. Want wij zijn zijn kinderen. Hij laat ons niet los. Echt niet. Hij zal ons leiden. En verzadigen. Hij zal ons opnieuw die blijdschap geven. Gelooft u dat, broeders en zusters? Amen. We zullen ons hoofd buigen en vragen aan hem om ons die blik te geven, onze ogen te openen. Heer, Heer, we hebben u nodig, Heer. Ja, Heer. We zijn blind geweest. Heer, we zijn blind geweest. Blind geweest. Wij voelen ons zo senang, zo tevreden met de gang van zaken, vaak. Alles gaat zijn gangetje. Maar uw ogen zien heel wat anders. Uw ogen, Heer, zien aanbidding van een gouden kalf bij uw huis. Aanbidding van een gouden kalf bij Dan. Uw ogen zien dat wij uit wereldse bronnen putten. Maar u hebt gezegd, scheid je af. Scheid je af. Ja, Heer, wij willen, Heer, vandaag ons bekeren. Vergeef ons gebrek aan eerbied. Vergeef ons, Heer. Vergeef ons dat we ons vaak zo in die oude natuur door Satan laten ringeloren. En dingen zeggen die wij niet kunnen verantwoorden. Vergeef ons, Heer. Ja, Heer. Ik wil graag de muzikanten vragen om naar voren te komen. Ik wil, terwijl wij ons verootmoedigen aan de voeten van de Heer, wil ik dat lied zingen. Open onze ogen, Heer. Dat aanbiddingslied. Open onze ogen. Ja, Heer, wij danken u. Wij loven u, Heer. Wij prijzen u. Heer, u bent goed. Halleluja. Heer, u bent getrouw. Ja, Heer. Dank u wel, Heer. Voor uw grote liefde. Halleluja. Geprezen zijn. BT 263.